Verder wordt de gemeente verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in het boek Job, daarvan het 36e hoofdstuk. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20 en Deuteronomium 5. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilde dezelfde. Het vijfde gebod: Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Het negende gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: Gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naastens is. Lezen we nu Job 36. Elihu ging nog voort en zeide: Verbijt mij nog een weinig, en ik zal u aanwijzen dat er nog redenen zijn voor God. Ik zal mijn gevoelen van verre ophalen en mijn schepper gerechtigheid toewijzen. Want voorwaar, mijn woorden zullen geen valsheid zijn, een die oprecht is van gevoelen is bij u. Zie, God is geweldig, nochtans versmaadt hij niet, geweldig is hij in kracht des harten. Hij laat de goddelozen niet leven, en het recht der ellendigen beschikt hij. Hij onttrekt zijn ogen niet van de rechtvaardige, maar met de koningen zijn zij in den troon. Daar zet hij hen voor altoos, en zij worden verheven. En zo zij gebonden zijn, die in boeien vastgehouden worden met banden der ellende, dan heeft hij hun werk te kennen en hun overtredingen, omdat zij de overhand genomen hebben. En hij openbaart het voor hun lieder oor ter tucht en zegt dat zij zich van de ongerechtigheid bekeren zouden. Indien zij horen en hem dienen, zo zullen zij hun dagen eindigen in het goede en hun jaren in lieflijkheden. Maar zo zij niet horen, zo gaan zij door het zwaard door, en zij geven een geest zonder kennis. En die met het hart huichelachtig zijn, leggen toren op. Zij roepen niet als hij hen gebonden heeft. Hun ziel zal in de jonkheid sterven, en hun leven onder de schandjongens. Hij zal de ellende in zijn ellende vrijmaken, en in de onderdrukking zal hij het voor hun liederoor openbaren. Alzo zou hij ook u afgekeerd hebben van de mond des angstes tot de ruimte, onder de welke heen benauwing zou geweest zijn, en het gerecht uw tafel zou vol vettigheid geweest zijn. Maar gij hebt het gericht des goddelozen vervuld, het gericht en het recht houden u vast. Omdat er grimmigheid is, wacht u, dat hij u misschien niet met een klop wegstootte, zodat u een groot rantsoen er niet zou afbrengen. Zou hij uw rijkdom achten, dat gij niet in benauwdheid zoudt zijn, of enige versterkingen van kracht? Haak niet naar die nacht, al de volken van hun plaats opgenomen worden. Wacht u, wend u niet tot ongerechtigheid, overmits gij ze in deze verkoren hebt, uit oorzaak van de ellende. Zie, God verhoogd door zijn kracht, wie is een leraar gelijk hij? Wie heeft hem gesteld over zijn weg? Of wie heeft gezegd, gij hebt onrecht gedaan? Gedenk dat gij zijn werk groot maakt, terwijl ik de lieden aanschouwen. Alle mensen zien het aan, de mens schouwt het van verre. Zie, God is groot en wij begrijpen het niet. Er is ook geen door onderzoeking van het getal zijner jaren. Want hij trekt de druppelen der wateren op, die de regen aan zijn damp uitgieten, welke de wolken uitgieten en afdruipen over de mens overvloedelijk. Kan men ook verstaan de uitbreidingen der wolken en de krakingen zijner hut? Zie, hij breidt over hem zijn licht uit en de wortelen der zee bedekt hij, want daardoor richt hij de volkeren, hij heeft spijze in overvloed. Met handen bedekt hij het licht en doet aan hetzelfde verbod door degene die tussendoor komt. Daarvan verkondigt zijn geklater en het vee ook van de opgaande damp tot zover.
Laten we trachten om het aangezicht des Heeren te zoeken. Aanbiddenswaardig. Trouwhoudend, eeuwig en volmaakt God in de hemel. We hebben het uit uw woord al gehoord, het getuigenis van Elihu. Zie, God is groot en wij begrijpen het niet. Een onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk volmaakt wezen. Waard om te aanbidden, waard om te verheerlijken, te lieven en te dienen. O, leer ons eerbiedig bewonderen wat we nooit kunnen begrijpen. Zou een mens u begrijpen, dan zou de mens zelf God zijn. Maar de gehele zaligheid van een schepsel bestaat toch in het vernederen van zijn schepper, in het verheerlijken van zijn schepper en in het aanbidden. Och, dat die vrucht van het werk van de Heilige Geest in onze ziel geschonken mogen worden. Want daartoe zijn we samengekomen tot de eredienst, zoals ze in oude tijden genoemd werd, waar God verheerlijk dient te worden en de zon daar diep vernederd. En daartoe mocht u dan in onze ziel willen schenken die onmisbare invloed van de Geest des gebeds. Want zonder u is het onmogelijk tot u te naderen. Zonder u kan ik niet zuchten. Niet van hier naar boven vluchten, zonder u niet zijn verblijf. Schoon gij goedertieren zijn, heeft een dichter getuigd, dat het onze inleving en beleving mogen zijn, maar dat het ook mogen leven in onze harten, dat gij toch een grote helper in de nood zijt en een hoorder des gebeds, en dat er zo nog eens een gezamenlijke noods stem mogen opgaan aan de troon der genade. Dat er in ons midden Aarons en Hurs mogen zijn, die medezuchten en medebidden en die uitzien voor de eigen ziel, naar de gunst des Heeren, naar de gemeenschap des Heeren, naar de liefde des Heeren, die met niets in de hele wijde wereld ver genoeg kunnen zijn, en die niets in heel de godsdienstige leven kunnen voldoen, dan alleen u, aanbiddelijke, zalige God in en door de Heer Jezus Christus, die het erkennen en beleven en ondervonden hebben, dat in alles wat van onszelf voorkomt, dat het voor u schade en drek is. Alles wat buiten de uitnemendheid van Jezus Christus is, ligt onder het rechtvaardige vloek van ons. Al wat wij doen, daar rust het vonnis op. U hebt het zelf uitgesproken. En dat met uw goddelijke stem verzegeld en uw goddelijke getuigenis kan niet meer verbroken worden. Van onze zijde afgesneden zaak en onmogelijk om ooit iets te doen of voor te brengen wat God wel behagelijk is en waarmee en waardoor we voor u zouden kunnen bestaan. Dat we het ook bevindelijk zouden mogen leren en dat we zo aan de weet zouden komen dat het van onze zijde afgesneden is, opdat we verlegen zouden gemaakt worden. Is er nog een middel en is er een weg om de welverdiende straf te ontgaan en tot genade te mogen komen, opdat die dierbare weg van verzoening in een gekruisigde middelaar voor onze ziel de hoogste en de meeste en de voornaamste waarde zou krijgen, dat hongeren en dorsten naar u, dat verlangen naar u, dat gevoel van uw noodzakelijkheid, maar ook dat verlangen naar uw gunst en geest en liefde en die gewaarwording dat er van onze zijde nooit geen vrucht meer voort kan komen. Maar o, die blijde ontdekking, uw vrucht is uit mij gevonden, opdat die jubelkreet in onze harten mogen geboren worden. Gij alleen, o geslachtelam God, zijt waar te ontvangen, de roem en de eer, de aanbidding en de dankzegging tot in eeuwigheid. De dichter heeft getuigd, in het kruis van Jezus zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, maakt van schuld en schande vrij. Zulke dierbare weg van verzoening hebt gij geopenbaard voor grootste der zondaren, dat ons nog wordt gepredikt voorgehouden door uw dierbare woord. Och, zou u het willen gebruiken als een middel in uw hand, bij de aanvang of bij de verdere voortgang, omdat het voor onze ziel een enige grondslag mogen zijn in leven en in sterven. Zo dragen we dan elkaar aan u op in al onze geestelijke nood die groot is, maar ook in onze tijdelijke noden die ook zo groot kunnen zijn. De weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden. O, er is wat ellende en verdriet op deze wereld. Om der zonden wil zijn we allerlei ellenden onderworpen van het uur van onze geboorte af aan. Och, dat we vernederd werden onder uw krachtige hand. En dat we de toevlucht tot u zouden nemen. En of u zelf wilt werken onder werping, onder kruis en druk. Dat er honing aan de roede mag zijn. En dat een grote God van hemel en van aarde de hoogste plaats in onze hart mogen innemen. Dat we bewaard worden voor al te diepe moedeloosheid. Dat we bewaard worden voor opstand. En alles wat niet deugt. Want het ligt allemaal in onze eigen boezem. Alles wat niet deugt is er te veel. Vinden. Maar in uw aanbiddelijke Heere Jezus is verzoening ook voor die ongerechtigheid en schulden en zonden. Gedenk ook uw kerk in ons land. Sion is als een akker geploegd. Het geestelijke leven is zo weinig geworden. En waar het is, daar ligt het zo onder een rouwvloers menigmaal. Of het is zo verborgen, dat er wel een betrekking in de ziel ligt op de zalige God. En dat er wel een innerlijke keuze in het hart is om die God te mogen leren kennen. Maar dat het niet doorbreekt. O, als dat in het hart ligt. Wordt u het zelf eens willen doen doorbreken, door de kracht van de geest, de droefheid naar u werkt, een onberouwelijke bekering tot zaligheid, dat godsgemis recht opengelegd, opdat we uit onszelf en uitgedreven zouden worden, om Jezus Christus te mogen zoeken, en u te mogen vinden, die mij vindt, vindt het leven, en trekt een welgevallen van den Heere. Verheerlijkt al zo u zelf nog in kerkelijke leven. In ons diepgezonken volk en vaderland. O, dat de breuken Jozef nog eens betreurd mogen worden. Dat de gescheiden toestand nog eens opgebonden werd. Wil nog bijeenbrengen wat bij elkander hoort. Dat uw volk in de schuld geplaatst werd vanwege het verafleven van u den zalige God. En vanwege de breuk die er ligt
zonderling, maar ook in zonderheid vanwege de breuk die er is tussen u en tussen de levende kerk. Daar ligt het zwaartepunt van de schuld. O, dat gij daar ook wil geven, overtuiging, vernedering voor uw aangezicht. En dat we met onze kerkelijke schuld mogen komen bij de grote hoge priester. En verzoening mogen vinden in het volmaakte offer, waarin des vaders welbehagen woont. Ook kregen we er oog voor de oneindige verdiensten van de Zoon van God. En voor de oneindige waardij in de ogen des vaders. Een drieënig God zouden we aanbidden en verheerlijken. We zouden u roemen en prijzen. We zouden ons verwonderen en bewonderen dat zo'n grote God met zulke lage, diepgevallen zondaar een bemoeienis wilt houden. En dat we ook nog samen mogen komen vanmorgen. En dat we onder dat dierbare woord nog mogen verkeren. Zo dragen we dan elkander aan u op en uw kerk in ons land en daarbuiten. Over de hele wijde wereld, onder Jood en Heiden, waar het woord verspreid wordt, wil u het vergezellen met goddelijke kracht. Dat het als een zaad van wedergeboorte mogen zijn. En tot levendmaking en tot vernieuwing, tot opwekking, opdat uw naam alom verheerlijkt en verhoogd mogen worden. Gedenkende ons volk en regering, och dat er van regeringswegen ook nog in zijn getuigenis gehoord mogen worden. Een bezinning, een terugkeer naar de God van onze vaderen. Wat zou het een voorrecht wezen dat uw woord weer waarde kreeg in regeringskringen. Het is helaas zo het tegendeel. Al is het nog een voorrecht dat we nog een andere regering hebben als geen wat we gehad hebben. Die zo voorgingen in de zonde en in de goddeloosheid. Och, dat we de ingeslagen weg eens kregen te betreuren. En zo mocht u wonderen van genade willen werken. Als het van mensen zijde onmogelijk schijnt, gij zegt. Zou er voor mij de grote God van hemel en van aarde iets onmogelijk zijn? Ik heb maar te spreken en dan is het er, en te gebieden en dan staat er. Gedenkende ons al zo ten goede, naar de rijkdom in uw genade, in de verzoening van al onze menigvuldige schulden, zonden, gebreken en ongerechtigheden, in het bloed van Jezus. Amen. Zingen van Psalm 119... Het 83ste en 85ste vers. Zij zullen, Heer, vrede hebben en stilheid, die van harten uw geboden beminnen, en niet struikelen in de tegenheid. Ik verwacht, de Heer, dat ik mag gewinnen uw zaligheid, die zich in deze strijd wil uw gebod houden en de bezinnen. En wat er verder volgt in het 85ste vers. Heer, laat komen tot u al mijn geklag.
De tekst voor deze morgen kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk Job 36, 2 en 23ste vers. Zie, God verhoogd door zijn kracht. Wie is een leraar gelijk hij? Wie heeft hem gesteld over zijn weg? Of wie heeft gezegd, gij hebt onrecht gedaan? Geliefden, er zijn sceptische mensen die proberen om de mensen te overtuigen dat dit boek van Job slechts een Oosters verhaal is, maar dat het geen werkelijk gebeurde historie bevat. Zou God de Heilige Geest 42 hoofdstukken in dat gezegende woord van God toegelaten hebben om te verhalen van een Job, die meer dan enig ander man in de Bijbel, als het niet een goddelijke waarheid geweest was, een ware gebeurtenis hebben laten optekenen? In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Zo kunnen we toch ook getuigen dat er meerdere getuigen geweest zijn dan alleen Job, die van God en van zijn weg en zijn werk gesproken hebben. In het geval van Job vinden we dat dezelfde verdrukkingen zowel de besten van Gods heiligen overkomen kunnen, als ook de slechtste mensen. Uit hetgeen wat de mensen overkomt in dit leven kunnen wij geen gevolgtrekking maken van de liefde Gods of de haat Gods uit alles wat de mens overkomt. We kunnen uit het geval van Job ook leren dat er Godvrezende mensen zijn die zich grotelijks kunnen vergissen. Er is geen twijfel aan dat die 3 vrienden die kwamen om Job te troosten godvruchtige mensen waren, ofschoon ze niet zo ver onderwezen waren als Job. Nochtans zegt God tot Job dat hij hen zal aannemen wanneer Job een offer voor hen zou brengen en voor hen zou bidden. O, wat kunnen Godvrezende mensen toch grote vergissingen maken in het beoordelen van elkander en van Gods volk en alle verdrukkingen die de mens kan overkomen. Hieruit kunnen wij dan wel leren dat wij door leidzaamheid en vertroosting der schriften hoop zouden hebben, en dat de Godvrezende mensen eens meer op hun woorden moeten letten en eens wat meer moeten toezien wanneer de kinderen Gods elkanderen berispen in hun verschillende beproevingen. Wij zien in het geval van Job bovendien dat de ogen en het hart des Heeren toch open blijft staan voor zijn volk. Welke beproeving, welke veroordeling zelfs van de godvruchtige Job ontving, des Heeren hand en oog en hart bleef open. Ofschoon onder de verbergingen van des Heeren aangezicht, nochtans, des Heeren hart van liefde bleef open voor Job. Dit boek vertelt ons bovendien welke onverwachte wegen en middelen God zijn arm volk wil doen toekomen om hem bij te staan en te helpen. Toen Job voor zijn vrienden bad, niet voor zichzelf, toen hij zo vernederd was, aanschouwde die lieve man geheel en beroofd van al zijn bezittingen zichzelf. En wat getuigt hij? Naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen, naakt zal ik daarheen en wederkeren. Zie daar Job, beroofd van alle hulp, een spot en een schimp van zijn dwaze vrouw. Een ellendig lichaam, van zijn hoofd tot zijn tenen bedekt met zweren. En zijn eigen vrouw zegt, zegen God en sterf. Vrienden, Misschien zijn sommigen van u in de afgelopen weken in zware, in diepe en menigvuldige beproevingen geweest. Misschien hebt ge met grote moeilijkheden moeten kampen. Misschien hebt u onder uw beproeving onvriendelijke, harde gedachten van God gehad. Misschien hebt u op het punt gestaan om te besluiten dat God toch geen belangstelling voor u en uw ziel en al uw zaken geeft. Misschien hebt u gedacht, wat baat mijn bidden tot God. Misschien hebt u gezegd, al deze dingen zijn tegen mij. Is hier iemand die voor het aangezicht des Heren leeft en die in grote beproevingen verkeert en die het troost zoekt bij goede vrienden, maar in plaats van u te beklagen door hen teleurgesteld wordt? Misschien hebt u gezocht van man of vrouw of anderen die u zouden bemoedigen, maar u hebt het niet gevonden. U hebt een ziek of een zwak of een ellendig lichaam. U bent in diepe armoede geweest. U bent vernederd in allerlei omstandigheden. Evenwel is er hoop. Als men iemand vernederen zal, God zal zeggen dat hij de nederige van ogen zal behouden. Wanneer de Satan alles gedaan heeft wat hij kan doen om de mensen te benauwen, om God verdacht voor te stellen. Evenwel, wie is een God als onze God? We zien in de beproevingen van Job dat zijn laatste meerder en groter was dan zijn eerste. Jacobus zegt, gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt de uitkomst des Heren gezien. In de woorden van onze tekst vinden we een dierbare onderwijzing van Eli voor Job in al zijn beproevingen. Wanneer Job zo diep vernederd was, door zijn vrienden teleurgesteld, wijst Elihu hem op zijn God. Zie God verhoogd door zijn kracht. Wie is een leraar gelijk hij? In deze tekst worden wil ik u ten eerste uw aandacht vragen voor Gods verhoging uit de diepte. En ten tweede Gods onderwijzing van zijn volk. Ten eerste Gods verhoging uit de diepte. Ligt de mens niet in een diepte? Wat is hij van nature? Aards, duivels. In zonde ontvangen, in ongerechtigheid geboren. Hij is een beelddrager van de duivel zelf geworden. Wat zegt de psalmist? De mens nochtans die in waarde is, blijft niet. Hij wordt gelijk de beesten die vergaan. Een beest te zijn is niet erg. Maar als een mens gelijk de beesten wordt, dat is veel erger. Want mensen natuur was kracht en schepping naar het beeld Gods. En dan gelijk de ontaarde beesten te worden die vergaan. De ontaarde beesten, dat toont ons de natuurlijke staat van de mens. Petrus zag het eens door een gezicht des hemels. Er werd een groot linnen laken uit de hemel neergelaten, in het welk waren al de viervoetige dieren der aarde, en de wilde en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels. Dat is nu precies wat u en ik waren. De vier grote koninkrijken uit de oudheid werden ook voorgesteld bij wilde, verscheurende beesten. En wanneer de Zoon van God over Herodes spreekt, dan noemt gij hem een vos, ondanks al zijn pracht en praal. En wanneer Amos over de regeerders en de edelen spreekt, dan zegt hij, gij koeien van Basan. Inderdaad, in zulke lage en ontaarde staat heeft de zonde de mens gebracht. Asaf had er kennis aan. Toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. En eens waren u en ik in deze staat, of zijt gij er nog in? Totdat God op ons in gunst neerzag, in de weg van genade en barmhartigheid, en ons verhoogde door zijn kracht. Maak u op en wordt verlicht, want uw licht komt. Zo blies de Heilige Geest op ons, de Geest des Heren, in de dag van Gods Heerkracht. En blies dat eeuwige leven in onze ziel. U heeft hij medelevend gemaakt, daar gedood waart door de misdaden en de zonden. Zodra dat levendmakende werk plaats heeft in het hart van een man of van een vrouw, dan verhoogt God hem uit het stof der aarde. Hij zegent hem boven zoveel andere vleeselijke mensen, wat hun positie in de wereld ook mag wezen. Die mens wordt gezegend met het geestelijke leven. Ja, door het geloof in de Zoon van God met het eeuwige leven. Wel nu, dan staat die arme zoon daarop. En dan zult ge zien dat hij in een geheel andere staat komt. De verloren zoon zei, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Nou kan de zoon daar zich niet meer langer voeden met de zwijnendraf van de zonde en de wereld. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Waarom? Daar is brood, daar is voeding, daar is het leven. In de natuurstaat kunnen we ons voeden met allerlei ijdelheden en de wellusten. De borsten waaraan de wereld zuigt, is wellust en voordeel. God verklaart dat alles als een ijdelheid der ijdelheden. Indien u niet wederom geboren bent, zal alles u verzadigen, behalve God. U hebt God niet nodig en u hebt Jezus Christus niet nodig. Indien u maar geld genoeg hebt, indien u maar gezondheid hebt, indien u maar wist dat u lang kon leven en van de wereld en het leven genieten, u zou niets anders wensen. Maar als God komt en hij brengt u voor zijn aangezicht, al zou ik u overladen met goud en met koffers vol zilver, u kunt geenszins voldoen worden. Gij zult zeggen, ik heb den Heere nodig. Ach, wanneer zult gij tot mij komen? Spreek, Heere, slechts één woord en mijn ziel zal genezen zijn. Als er hier zich enigen bevinden die voor het aangezicht des Heeren leven en die de kost zouden moeten verdienen met stenen te bikken, of er kunnen enige vrouwen onder ons zijn die de kost moeten verdienen met huishoudelijk werk, nochtans is God in hun leven gekomen. Ze zijn verhoogd geworden boven de edelen van ons land. Waarom? Wellust, mode, dwaasheid, ijdelheid en al wat de wereld geven kan, dat kan de edelen verzadigen. Maar je moet het eens aan een arme werkvrouw vragen die God vreest wat haar kan verzadigen. Het is God alleen. Het is de Heere alleen. Het is een toelachting van het vriendelijke aangezicht van de Heer Jezus Christus. Zie, hier vindt ge een kenmerk van een wedergeboren ziel. Indien God u verhoogt uit het stof der zonde en het eeuwige leven in uw ziel heeft geblazen, dan zal hij nu ook nimmer meer verlaten. Totdat die gezegende Zoon Gods u eens verwelkomt met die woorden, kom in, gij gezegenden des Heren, waarom zoudt ge buiten staan? Zie, God verhoogt door zijn kracht. Hoe? Wel door het geloof in onze ziel te werken, dat ons verenigt met de Zoon van God. Dat is een mens verhogen. Dat gij verenigd wordt met die lieve Zoon van God. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader.
Hier is een schepsel wat verenigd is met Jezus Christus, die Gods eeuwige en eeuwig levende Zoon hoger acht en eert en verheft dan de engelen, dan al wat op de aarde is. Zulke heeft God verheft uit het stof en uit de zonde en uit de ellende, tot een hogere plaats dan waaruit wij gevallen zijn. In onze schepping waren we zijn schepselen, rein en heilig. Nu zijn we de bruid van koning Jezus. Kracht en schepping was ons het eeuwige leven en zaligheid beloofd, indien Adam in het verbond getrouw bleef. Nu is ons beloofd het zitten op de troon Gods en des Lams, eeuwig in de hemelse zaligheid en heerlijkheid, als de bruid van de Zoon van God. Is dat met geen koninklijke geest begiftigd te zijn? Is dat geen onuitsprekelijk voorrecht? Laat ik u ter verduidelijking nog enkele voorbeelden geven van mensen die gij gekend hebt of waarvan gij weet dat God hen als uit een drek verhoogd heeft. Gij weet van John Berridge dat hij ons een ongewoon, maar een zeer betrouwbare wijze heeft bekendgemaakt, het werk Gods in zijn ziel. Hij zegt, toen God hem bij de hand nam en toen God hem begon te overtuigen van zijn gerechtigheden, dat ze allen als een wegwerpelijk kleed zijn, o, zegt hij, toen begon de Heere mij te slaan. Al dat stof van eigen gerechtigheid dat op mijn kleren was, dat sloeg de Heere ervan af. Ik riep om genade, maar hij zei dat hij mij niet genadig zou zijn, totdat hij alle lompen van mijn rug had afgeslagen. En toen hij alle lompen van mijn rug had afgeslagen, zag ik dat ik net zo donker, zo zwart was als een neger. Toen gaf hij mij een gezicht van zijn persoon, en ik werd verliefd op Jezus. Ik, zo'n zwarte neger als ik was, ik kon nooit meer met iets tevreden zijn dan met het geestelijke huwelijk met deze heerlijke persoon. Hij zei toen zo eigenaardig, ik ben juist overgebracht van het boek der spreuken, van onder de tuchtiging naar het boek van Hooglied. O, hij kuste mij met de kussing in zijn monds. Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Zie, God verhoogt door zijn kracht. Hij verhoogt niet alleen arme zoon, daar zijn verenigd hem met zijn lieve zoon. Maar bij tijden verhoogt hij hen door zijn kracht ook in een tijdelijk opzicht. Daar is Jozef, een mikpunt van spot van zijn broeders die hem haten. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige God Jacobs. Wilt ge nog meer voorbeelden? Daar staan de apostelen. Welke arme mannen waren dat eertijds. God verhoogd door zijn kracht. Een naam en een faam hebben ze ontvangen. Wie benijdt deze mannen niet? Wie wenst niet te zijn als Petrus, Jacobus, Johannes en Matthäus? Zie, God verhoogd door zijn kracht. Wilt u een ogenblikje met uw aandacht gaan naar het klooster te Erfurt? Daar is een arme monnik, hout hakken of water dragen. Hoor de heerzuchtige monniken tot die arme Luther zeggen, neem uw bedelzak en ga door de stad. En zie de een en de ander hem verschillende dingen geven. En zie hem zich weer op weg naar huis begeven. Zie nu die arme bedelmonnik. Hij doet de koninkrijken beven. Hij brengt de volkeren in beroeren.
Hij doet de vorsten nadenken. Hij doet de paus beven en waggelen op zijn troon. Zie God verhoogd door zijn kracht. En mannen die dreigen dat hij zal worden opgehangen indien hij Christus nog langer zou prediken. Ziet hoe God hem verhoogt. Het is zijn begeerte om van Jezus Christus en zijn genade voor zondaars te spreken. Zie, nu is er te zijner en zie, nu is er tot zijn eer en gedachtenis een monument opgericht bij de plaats waar hij eens in de stinkende kerker lag. Zie, God verhoogd door zijn kracht. Ziet ge daar de arme kolendrager William Huntington? Voor een paar shillings per week moet hij zijn gezin onderhouden. Gekweld door een wereldse vrouw. Ge moet hem naderhand eens bekijken. In een eigen rijtuig rijdt hij door Londen en predikt in een kapel groter dan deze. Zijn naam wordt met eerbied genoemd en zijn werken prijzen hem in de poorten. Vanwege de grote zegen door de genade voor Gods volk gegeven. Zie God verhoogd door zijn kracht. Ziet ge onze geliefde overleden vriend William Catesby. Hij was niet in staat met goed fatsoen een hoofdstuk in de Bijbel te lezen. De moeilijke namen moest hij overslaan, want hij kon ze niet uitspreken. Met de eer van God op het oog was het echter zijn begeerte geworden om van Christus te getuigen. Ofschoon hij dacht toen hij door een vrouw werd aangesproken over gerechtvaardigd te zijn door toerekening van Christus. Wat is dat? Wat zou dat betekenen, toerekening? Dat was voor hem te hoog. Hij begreep het niet. Zie hem die geen hoofdstuk in de Bijbel kon lezen. Zie hem nu zeer geëerd worden. Door dat werk door hem uitgegeven. Het evangelie, de volmaakte wet der vrijheid. Een werk dat al de blinde leidslieden in de kerk en al de studenten in de godgeleerdheid van onze hogescholen niet hebben kunnen tegenspreken, weerleggen of omverwerpen, hoewel zij erop mogen schimpen en hun neus ervoor ophalen. Zie God verhoogd door zijn kracht. Ik sta als een arm man op deze kansel. Ik hoop dat u niet zult denken dat het uit hoogmoed gezegd is. Maar dezelfde grond van Catesby was ook mijn speelplaats. En het huis dat nog bovenaan deze straat staat, was mijn school. Maar het is slechts een gedeelte van het gebouw dat er nu nog staat. God niet kennende en geen begeerte naar hem hebbende, was ik net als de andere jongens. Graag anderen bedriegen, de gek spelen en zondige dingen doen. Zie nu een huis gebouwd om te getuigen van Gods trouw. Zie nu mag ik gedurende 28 jaren dat dierbare evangelie prediken. En een volk zit samen vergaderd om te luisteren naar hetgeen wat een arm man nog mag zeggen. Zie God verhoogd door zijn kracht. En als God verhoogt, wie zal dan vernederen? U verkeert misschien thans in een geringe positie. Wie weet wat God nog voor u doen zal. Al uw werken, Heere, zullen u loven. En uw gunstgenoten zullen u zegenen. Ze zullen de heerlijkheid uw koninkrijks vermelden. En uw mogendheid zullen ze uitspreken. Tweede hoofdgedachte, Gods onderwijzing van zijn volk. Zie God verhoogd door zijn kracht. Wie is een leraar gelijk hij, als hij Niemand. Ten eerste, hij leert de liefde. Al de universiteiten in de wereld kunnen de mens niet deze eenvoudige zaak leren die ik u nu ga zeggen. Daar kunnen de scholen niet bij, geen superintendent kan het meest intelligente en gewillige kind dat leren. Geen doctorandus of dokter in de godgeleerdheid kan een van zijn studenten leren hetgeen wat ik u nu ga zeggen. O, wat een grote zaak moet dat niet wezen, zegt u. Welke moeilijke les hebt u ons te leren? Is het een stukje Hebreeuws? Is het Grieks? Of misschien wel Latijn? Ach nee, mijn vrienden, het is veel eenvoudiger dan dat. Het is dit. De grote apostel zegt, gij zelf zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. Dit is die grote les van deze grote leraar. Van God geleerd om elkander lief te hebben. U kunt niet een gunstgenoot Gods lief hebben als een heilige verenigd met Jezus Christus, dan alleen door het onderwijs van deze gezegende geest. U kunt een man of een vrouw lief hebben vanwege hun gaven, vanwege hun vriendelijke aard, vanwege hun goede werken. Hij kunt ze achten, gij kunt ze eren en waarderen, maar lief hebben vanwege de genade in hem verheerlijkt, het welk verenigd met Jezus Christus, dat kunt ge niet. Ja, u vindt zelfs dat de farizeeën en de schriftgeleerden een wonderbaarlijke betrekking op de grote apostel hadden en een hoge dank van hem hadden, omdat hij, toen hij een farizeeër uit de farizeeërs was. Maar liefde bezitten uit kracht van dezezelfde vereniging met een Heer Jezus Christus en al zo van God geleerd en onderwezen te zijn om elkander lief te hebben als leden van dit heilige lichaam, dat kan de natuurlijke mens niet. Ik vraag u, kunt u niet in geloof, in waarheid en in liefde zeggen, ik heb lief die u lief hebben? Kunt u in waarheid zeggen, ik ben een gezel van allen die u vrezen? Kunt u in waarheid zeggen, dit volk is mijn volk en hun God mijn God? En zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen hen en tussen mij? Voelt u zulke inwendige verbinding des harten met hen? Zijn het mensen bij u wens te leven en te verkeren, hier op aarde en tot in alle eeuwigheid? Ach ja, zegt u, dat wens ik en dat ligt in mijn hart. Dan zeg ik u dat God het u heeft geleerd. Dan hebt u gezoogd uit de borsten van dezelfde moeder. En dezelfde vader heeft het u ingeprent. U leert het niet van uw predikant. U leert de liefde Gods niet van enig mens. Maar het is God die het u geleerd heeft. Gij voelt dezelfde werking in uw ziel. Gij dient dezelfde God. En gij wordt door dezelfde geest geleid. Ten tweede, wie is een leraar gelijk hij? God leert zijn volk bidden. De discipelen kwamen tot de Zoon van God en zeiden, Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En u kunt er zeker van zijn dat hij het dan doen zal. Misschien niet dat u erg taalkundig wordt. Misschien niet dat u veel welsprekendheid krijgt. Of een veelheid van woorden. Nee, maar hij leert u bidden in waarheid. Jona had tegen God gezondigd. Daarom vinden we dat God een storm tegen hem verwekte. Jona dacht dat hij uit Gods weg zou komen en uit alle moeite. Hij zou uit Gods werk weglopen en rust krijgen. Hij vindt een schip en gaat naar Tarsus. Dat is ver genoeg van Nineveh vandaan. Maar waarheen Gods volk ook gaat, daar gaat God ook. Dacht u dat ze zijn alziende oog kunnen ontvluchten? De mannen kunnen hard roeien, maar de wind zal blijven waaien. En Jona ligt te slapen in het schip. En de zeelieden riepen tot hun goden. En dan komen zij en maken hen wakker. Wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Ja, dat kunt u net denken. Roep tot uw God. Hij was van die God afgeweken. Daarom antwoordt hij, neem mij op en werp mij in de zee. Ik zal het uit uw mond halen, Jona. Alsof God wil zeggen, nee, hij wil niet. En al deze heidenen willen wel bidden, maar hij wil niet bidden. Daar ligt de oorzaak. Roep tot uw God. Ik zal hem eens leren bidden. En daarom was het antwoord van Jona, neem mij op en werp mij in de zee. En dat deden ze. En toen baden ze nogmaals. O Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziels wil. En leg geen onschuldig bloed op ons. En Jona? Jona komt in het ingewand en van de vis in de buik van het graf. En dan? Daar leert hij zijn volk bidden. Uit de buik des grafs schreide ik, o Heere, ik smeekte tot u, verlos mij. Ik riep uit mijn benauwdheid tot een Heere, en gij hoorde mijn stem. Zo is het met Jona geweest, zo is het met vele anderen geweest. God leerde zo op die wijze Paulus bidden. God zei tot Ananias, sta op en ga heen, want zie hij bidt. Zo leerde God ook mij bidden. En zo heeft hij mij misschien honderden malen geleerd. O, welke tijdelijke beproevingen heb ik gehad. Waar ben ik menigmaal door de Heere vernederd geworden. Ik heb gebruld vanwege het geruis mijns harten. O Heere Jezus, verschijn u. O Heere, haast u. O mijn God, kom tot mij. En wat is het antwoord des Heeren? God zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Hebt u hedenmorgen gebeden voordat gij hier kwam? En als gij gebeden hebt, was het een nood in uw ziel? Was het de behoefte van uw hart? Of was het slechts een zaak van gewoonte? Kon u het bidden niet laten? Ach, zegt u, de benauwdheid omringt mij. De behoeften deden mij roepen. O Heere, ik smeek u, help gij mij. Misschien zegt een ander, dat gebed en die behoefte is al geruime tijd uit mijn ziel verdwenen. O, dat God u nog eens wederom deed bidden. Misschien zijn er sommigen die zeggen, ik wil niet meer bidden. Men beschuldigde Job het gebed voor het aangezicht Gods weg te nemen. Maar indien God u onderwijst, dan zult u wel tot hem roepen. Indien God de Heilige Geest ons zegent met de geest des gebeds, dan zullen we roepen, dan zullen we smeken. En dan zal God ons antwoorden. God zal ons horen, want zegt de Zoon van God, bid en u zal gegeven worden. En als God u leert bidden, dan kunt u het gebed ook niet uitstellen. Afgezien van gewoonte en van hetgeen u als plicht gevoelt, dan kan u het gebed niet meer opgeven. En ik twijfel er ook niet aan of enigen die hier gekomen zijn voor Gods aangezicht, zouden het bidden al lange tijd hebben opgegeven, als hun consciëntie hen niet beschuldigde dat ze hun plicht niet gedaan hadden. Dan zouden ze niet meer bidden. Ik word dit in mezelf ook gewaar. Ofschoon ik dikwijls roep en schreeuw en alles toegesloten blijft, en ofschoon ik vele smeekbeden opzend en er toch geen antwoord komt, en ofschoon ik heel vaak weet wat het is op mijn knieën te liggen, totdat mijn knieën pijn doen, en bid en roep en mijn borst pijn daarvan gaat doen, dat ik toch niets van den Heere krijg. Nochtans kan ik er niet mee ophouden. Het gebed op zichzelf zou dan al een voedsel kunnen zijn. In zover dat ik het niet laten kan. Ik zou dan kunnen zeggen, och Heere, neem dan liever mijn ziel dan dat gij de geest des gebeds van mij zoudt nemen. Leeft dat ook in uw hart? Ja, zeggen sommigen. Ik kan het betuigen voor Gods aangezicht. Dat kan ik ook zeggen. Nu, ik ben blij het te horen. Zie God verhoogd door zijn kracht. Wie is een leraar gelijk hij? In de derde plaats onderwijst gij ons aangaande Jezus. O ja, niemand kent de Zoon dan de Vader. Hij zal de mens de kracht leren die er in zijn bloed is. De volmaaktheid die er in zijn gerechtigheid is. En de volkomenheid die er in zijn heiligmaking en eeuwige verlossing en voldoening is. En ieder die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot mij. U ziet, van de Vader moet het gehoord en geleerd worden. Hoe zal God zijn volk de gepastheid, de verdiensten, de dierbaarheid van Christus leren kennen? Bij tijden door enige van de pijnlijkste dingen die maar mogelijk zijn. Hoe? Door de arme zondaar eraan te ontdekken en hem te doen gevoelen welk een walgelijk schepsel hij voor die God is. Dan zou God hem op bevindelijk leren wat de mens is, opdat hij behoefte krijgt aan de Zoon van God. God leert niet op zulke theoretische wijze uit een boek. U mag sommigen horen spreken over Jezus Christus, over zijn werk en over zijn persoon. En het is alles de zuivere waarheid. Maar u moet eens aan hem vragen. En waar hebt u dat eigenlijk geleerd? O, ze zijn gereed om u te antwoorden. Ik heb dit in Dr. Keel gelezen. Of bij Dr. Hauker. Of in de geschriften van de een of andere godvrezende man. Indien ze eerlijk zijn, zullen ze u dat wel bekennen. Ze geven geen geluid door hun keel. Ze spreken vanuit hun hersenen. Dus het is net eender als een papegaai. Hij kan wel roepen en woorden gebruiken, maar hij kan u de betekenis niet uitleggen. Alzo of dat roept. Alzo vallen de woorden van deze mensen als het schijnsel van de maan. Het kan verlichten, maar het is wel koud. U bent blij uit hun gezelschap te geraken, tot iets wat uw ziel meer verwarmt, bemoedigt en onderwijst. Ik wil het u wel zeggen hoe God onderwijst. Hoeveel malen heeft hij het mij meegedeeld, omdat ik... Hoeveel malen heeft hij het mij meegedeeld, omdat ik zo'n trage leerling ben? Hij leerde het mij ook grondig. O, maar het ging door pijnlijke lessen. Hoe leert hij dan, zegt u nogmaals? Leer het maar van Petrus en van David. Zo leerde het hij mij en zo zal hij het u ook leren. Hoe leerde hij het aan Petrus? Wel, de Zoon van God zei tegen zijn discipelen, gij zult allen aan mij geërgerd worden in deze nacht. Ik niet, meester. Al moest ik ook met u sterven, ik zal geen zins u verloochenen. En het gevolg, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zo heeft Petrus moeten leren, door zulke afbraak en diepe omstandigheid, om zijn eigen misleiding en bedrog te leren kennen. Zo heeft hij leren bidden. Zo heeft hij een getuigenis gekregen van de voorbidding van Christus zelf voor hem. Hoe leert hij bidden? Zie het mij bij David. Wanneer we hem bezien, zien we zijn handen, om zo te spreken, bezoedeld met bloed, zijn ogen en hart met wellust. O David, wat bent u toch in een diepe kuil van zonde en ongerechtigheid gezonken. Hoor wat hij zegt. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Nochtans, door die gezegende geest, leerde hij waarheid in het binnenste. Dat in Jezus Christus alleen kan hem reinigen. Dit is de enigste weg. De weg die God gegeven heeft in zijn eigen Zoon, Jezus Christus, op een hoge prijs te stellen. Dat leert God u. God zal u onderwijzen om Christus te eren, om hem op een hoge prijs te stellen, om hem aan te roepen. Als ik nu tot een ieder van u persoonlijk eens zou zeggen, wat denkt u van de Christus? Zou u kunnen zeggen, geheel heerlijk en dierbaar is hij. O, zijn bloed heb ik nodig om mij te reinigen. Ik heb geen mindere gerechtigheid nodig dan zijn gerechtigheid. Ik ben er ook achter gekomen dat al die vuile lompen van mijn eigen gerechtigheid van mijn rug geslagen zijn. Hoe heeft de Heere dat gedaan? Wel zo, ik, arme mens, ik gaf toch nog een kleinigheidje aan andere armen. En weldra kwam mijn eigen trots of hovardij ertussen en bedorf het. Waar bleef mijn gerechtigheid? Ik ging bidden en er stond zoveel afdwalende gedachten. Ik kon geen 3 minuten met mijn gedachten bij de Heere blijven. En weg was mijn eigen gerechtigheid. Misschien zegt iemand van u, waarom kunnen sommige mensen wel een kwartier lang bidden? Ach, het is, hun gedachten zijn al die tijd niet bij hetgeen wat ze zeggen. Misschien is er zelfs geen ene zucht tot God opgegaan. Misschien is het allemaal maar woorden geweest en uitbreiding van woorden wat ze gedaan hebben. En misschien zijn ze mogelijk zeer tevreden over zichzelf. Hoe weet u, zult u vragen, dat de mensen zo zijn? Wel, mijn vrienden, ik ben zelf zo. En ik ken het hart van andere mensen ook, omdat ik mijn eigen hart ken. U kunt niet zeggen dat uw hart beter is dan het mijne. Dus zal het de gerechtigheid van een mens geheel en al bederven, als gij daaraan ontdekt wordt. En zo is het ook met het horen van de predikatie. Gij komt, gij zit voor Gods aangezicht en uw gedachten zwerven overal heen en weer, hier en daar en overal. Misschien gedurende 5 minuten niet eens bewust en aandachtig geluisterd wat de man tot u te zeggen heeft. En dat verderft de eigen gerechtigheid, indien ge maar door des Heeren geest geleerd wordt. Indien God hem iets geleerd heeft en als hij het in het gezelschap der heiligen komt, dan is hij zo tevreden. O, dan kan hij zeggen, dit en dat heb ik ondervonden. En dan kunnen de mensen denken, o, wat heeft die man veel beleefd en ondervonden. O, wat een gelukkig bevoorrechte man. Ziet, dat streelt onze hoogmoed en onze eigen gerechtigheid wordt hiermee bedorven. We moeten door deze weg leren dat het alles in het niet valt. Dit is het onderwijs van de Heilige Geest. Zo leert God zijn volk. En om zichzelf hun eigen gerechtigheid te ontdekken, dat het als vuile lompen zijn, opdat ze de hoefte krijgen aan zijn grote barmhartigheid en geheiligd te mogen worden door de vernieuwing des Heiligen Geestes en het bad der wedergeboorte. Ziet, dit is het onderwijs van deze grote leraar. En wie leert al zo gelijk hij? Eer dat we de toepassing lezen, zingen we van Psalm 113, het 3e en 4e vers. Wie is onze Heere gelijk, die in zijn hemels koninkrijk zo verheven is met eerwaarde, en vandaar zijn ogen afslaat, ziende hoe het alleszins toegaat, in de hemel en ook op de aarde. En wat er verder volgt in het 4e vers. 3e en 4e van Psalm 113. Onze tekst vervolgt, wie heeft hem gesteld over zijn weg? Dat wil zeggen, wie heeft God bevel of opdracht of de wijsheid gegeven dat hij zou leren en dat hij een zodanige weg zou houden als hij houdt? Met deze vraag wil Elihu eigenlijk tot Job zeggen, God, deze enige wijze leraar, is vrij machtig in zijn handeling. Wie kan hem tot verantwoording roepen? Met wie heeft de Allerhoogste raad gehouden? Aan wie moet God verantwoording afleggen? Is hij niet de Almachtige? Job die had tegen zijn vrienden gezegd dat hij zich graag wilde verdedigen voor God. Hij had gezegd, och, of ik wist dat ik hem vinden zou. Ik zou tot zijn stoel komen. Ik zou het recht voor zijn aangezicht ordentelijk voorstellen. En ik zou de reden weten die hij mij antwoorden zou. Maar toen de Heer kwam, waar bleef toen Jobs recht? God zei, hoort nu als een man uw lendenen, dan zal ik u vragen en onderricht gij mij. Waar waart gij toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen Gods juichten? Zijt ge gekomen tot de schatkamer van de sneeuw? Wie baart het druppelen des duws? Hebt gij de morgenstond geboden? Wie leert hem wetenschap? En toen antwoordde Job, ik heb dingen verhaald die voor mij te wonderbaarlijk waren. Daarom verfoei ik mij en heb rouw in stof en as. Met wie heeft de Allerhoogste God raad gehouden? Kan hij niet doen met hetgeen, met het zijne, hetgeen hij wil? Met wie hield God raad betreffende de beste weg voor u? Of wanneer u wakker geschud zou worden tot een gevoel van uw zonden? God houdt zijn eigen weg. Wie en wanneer leerde hij u de weg, dat Jezus is de weg, de waarheid en het leven? God deed het op zijn tijd. Bij tijden hebt u gedacht dat u God kon onderrichten. U dacht dat u het beter wist dan hem. Gij dacht dat u het anders zou doen dan hem. Maar als God zich openbaart, dan is het, ik leg mijn hand op mijn mond. Ik zal niet voortvaren. De oude Jacob dacht dat hij er iets over te vertellen had. En zei, al deze dingen zijn tegen mij. Hij keurde deze weg af. Maar God zei, dit is de beste weg. Benjamin zou niet mee mogen gaan, zei Jacob, indien hij het zelf regelen kon. En wat denken wij in onze omstandigheden? Denken wij niet dikwijls dat het beter anders kan? Alsof we God een handje zouden helpen? Wie zal God het verstand geven en de wetenschap en de wijsheid? Zijn wij niet van gisteren? Zijn we niet verstandelozen en dwazen? Maar als gij ons leert, dan zal een verstandeloos man kloekzinnig worden. Hoewel de mens, als het veulen van een woudezel geboren is, een dwaas, een onwetend mens wordt hij dan. God maakt geen vergissingen. En als God ons leert, dan houden onze maars en onze in dienst op. Niemand kan dit als God doen, want hij leert als machthebbende. Wie heeft gezegd, gij hebt onrecht gedaan, besluit onze tekst. Zouden wij tot God kunnen zeggen dat hij onrecht doet? God kan dat wel tot ons zeggen. Wat voor onrecht hebben uw vaders in mij gevonden, dat ze verre van mij afgeweken zijn, vroeg hij eens tot Israël. O God is te heilig om ons te bedriegen. Hij is te goed om ons te vergeten. Hij is te getrouw om ons te verlaten en te veranderen. Wat zei de Heere tot u en tot mij toen hij voor het eerste keer tot onze ziel sprak? Zijn we toen niet met hem eens geworden voor 1 penning per dag? Sta op en antwoord als een man. Waarom heeft de Heere u bedrogen? Wat heeft de Heere gezegd tot u bij de aanvang van dit leven? In de wereld zult ge verdrukking hebben. Zijt ge het niet met hem eens geworden? Beloofde hij u toen een pad van rozen? Beloofde hij u dat hij u zou stellen boven de koningen der aarde, dat gij uw brood altijd met vreugde zou eten en uw wijn van goeder harte zou drinken? Dat alles beloofde hij u niet. Niets van dat alles. Wat heeft hij gezegd? Dit verloochen uzelf. Dat komt te pas in alles wat wij doen. Wat heeft hij gezegd? Neem uw kruis op. Niet uw kroon. Niet rijd in een rijtuig. Maar neem uw kruis op en volg mij. Dan zult gij mijn discipelen zijn. Wie heeft gezegd, gij hebt onrecht gedaan? Moeten wij niet in alles zeggen, alle dingen zijn ons overkomen die de Heere onze God gesproken heeft? Och ja, vrienden, God zal eeuwig zuiver blijven staan. O, dat we hem zouden rechtvaardigen. Wat wordt daar gezegd? De wijsheid is gerechtvaardigd van haar kinderen. Al des Heeren kinderen zullen de eeuwige wijsheid Gods rechtvaardigen. Ze zullen getuigen. Niets is de Heer in gebreken gebleven. Wat in gebreken gebleven is, zijn wij, ons geloof, onze liefde, onze dankbaarheid. Maar God is in niets in gebreken gebleven. Zie God verhoogd door zijn kracht. Wie is een leraar gelijk hij? Wie heeft hem gesteld over zijn weg? Of wie heeft gezegd, o, wat een uitdaging doet Elihu hier. Wat een uitdaging aan gevallen engelen, aan duivelen, aan verdoemde zielen, aan goddeloze mensen. Wie heeft gezegd, gij hebt onrecht gedaan? O, mijn vrienden, gerechtigheid Gods staat geschreven boven de poorten der hel. En de genade Gods in Jezus Christus schittert boven de poort des hemels. Amen. Eindig met dankzegging. Aanbiddelijk trouw en zalig God in de hemel. O, wat is het toch een groot voorrecht als we u in ons leven mogen leren kennen. Al zou het maar het kleinste kruimeltje geloof zijn. Al zou het maar een klein lichtstraaltje zijn in onze ziel. Om die onbekende God te zoeken en te lieven en te dienen en te beminnen. Och, zou u dat genadig willen schenken en werken door de kracht van de Heilige Geest. En als het ons te beurt is gevallen, o, hebben we dan geen reden om u te aanbidden en te verheerlijken. Ja, met een dichter te getuigen. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn gestorven voor mij. Zal mijn zwanenlied zijn, leer het ons bevindelijk. Gedenkende hem die vanmiddag moet voorgaan, zegen de waarheid. In het luisteren en in het lezen, uw naam tot eer, om Jezus wil. Amen. De slotzang is van Psalm 118, het 7e vers. Gods Heer, sterk is mijn kracht alleen, mijn roem en de mijn ere groot, en de mijn lofzang in het gemeene, mijn zaligmaker in de nood. De vroom in haar hutten zingen, zijnde verblijd en verheugd zeer, van uw hand sterk die alle dingen krachtiglijk overwint, o Heer. Het zevende van Psalm 118. Deze preek was van Francis Cavel. Preekt op zondag 6 december 1874. Cavel was een vriend en collega van Philpott, een baptistisch predikant. Op zijn sterfbed gaf Philpott te kennen door Cavel begraven te willen worden. Eindigen nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o zo maak ons uw beeld gelijk, o Geest, zend uw troost ons neer, drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.